Zullen we samen gaan danken en bidden? Vader in de hemel, we zeggen u hartelijk dank, Heere, dat u God bent, de schepper van hemel en aarde. Heere, dat u ontzagwekkend bent, dat u heilig bent. Heere, dat u alomtegenwoordig bent. Vader, het enige wat we als mensen kunnen doen is voor u knielen. Heere, we danken u dat we u mogen loven en prijzen. We danken u, Heere, dat we u mogen zeggen dat u de allergrootste bent, de soevereine God die alles in zijn hand heeft en alles in zijn hand ook houdt. En die God is naar ons toegekomen, omdat u ons zo lief heeft. Heer, en u heeft uw liefde getoond in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. De Lam Gods, de Leeuw van Juda, de Alpha en de Omega. Het leven, de bron, het water, het brood. Heere, dank u wel dat we Jezus Christus mogen belijden als de Heer over ons leven. Dat uw Zoon voor onze zonde aan het kruis is gestorven en is opgestaan. Dat Hij het heeft uitgeroepen, het is volbracht voor ons mensen. Heer, dat wij als zondaren worden aangenomen als uw kinderen door het werk van uw Zoon. Heere, dank u wel dat we mogen belijden dat Jezus Christus ons heeft witgewassen van al onze zonden. En Heere, zo bidden we ook voor vanmorgen. Als we liederen zingen tot uw eer, als we uw woord openen, Vader, dan bidden we u dat er ook niets in de weg staat. Vader, dat u uw zegen kunt geven en dat we een geopend hart hebben. Heere, en doe de dingen weg uit ons midden die niet goed zijn. En we willen belijden met ons hart, Heer, dat we zo graag willen, Heer, dat we vanochtend een ontmoeting met u hebben. En Heere, reinig zo onze harten. En werk met uw geest in ons midden deze morgen, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, we danken u dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Dank u wel dat dat waarheid is voor ons leven, maar wilt u ook zo zijn met de wereld om ons heen? Heren, dan bidden we u ook voor Nederland dat nog vele mensen tot die erkenning mogen komen. Dat ze Jezus Christus mogen leren kennen in hun leven. Dat bidden we voor de wereld om ons heen, waar zoveel mensen dreigen verloren te gaan. Heren, dat ze toch maar dat eeuwige heil mogen gaan begrijpen en mogen aannemen in hun hart. Dat wedergeboorte, Heren, ook hun hart zal veranderen. Heren, zo zeggen we u hartelijk dank dat 5 mensen vanmiddag gedoopt gaan worden. Heer, dat ze daadwerkelijk die bekering en die wedergeboorte willen tonen in de doop. Wilt u zo deze dienst ook in uw handen nemen en wilt u het zegenen? Heren, we danken u dat we zo mogen horen, Heer, dat mensen de wereld over willen gaan om uw woord te verkondigen. Heer, dank u wel voor OM, voor al het werk wat zij doen. Wilt u ook bij Maartje zijn als zij aan het zoeken is naar uw wil? Heer, ook voor de komende jaren, wilt u dat leiden? Heer, en dat ze ook mag weten, Heer, dat wat ze zelf aan verlang in haar hart heeft, dat het ook bevestigd wordt door u. Heer, gaat u zo met haar mee ook naar Japan toe, Heer. Wilt u haar zo zegenen? Heer, wilt u ook zijn bij de zieken in ons midden? Heren, we hebben vele namen gehoord en we willen zo bidden, wilt u bij hen zijn? Wilt u zo bij de voorzitter zijn, bij Freek Keizer? U kent zijn omstandigheden, heren, en wilt u ook herstel geven? En als we zijn naam noemen, dan hebben we veel namen gehoord en leven er naam in ons hart en dragen we die op. En willen ze neerleggen voor uw genadetroon en willen we bidden, heren, wilt u tot uw doel komen met deze mensen? Geef herstel waar het naar uw wil is. Heren, waar ziekte blijft, Heer, dan bidden we u dat dat tot eer van uw naam zal zijn. Heere, komt u zo tot een doel met deze levens en tot uw doel met een ieder van ons. Heere, wilt u zijn bij mensen die het op een andere manier moeilijk hebben, die misschien psychisch wel in de problemen zitten, die zich eenzaam voelen. Heere, wilt u ook hen heel dicht nabij zijn. Vader, en wilt u uitkomst brengen tot uw eer. Heere, wat zijn we toch rijk gezegende mensen als we zo in vrijheid bij elkaar mogen komen. En zo bidden we ook deze morgen, wilt u bij onze broeders en zusters zijn die vervolgd worden, die in het geheim bij elkaar moeten komen of helemaal niet bij elkaar kunnen komen, in gevangenissen zitten, in werkkampen. Heer, ontferm u over hen en Vader, we bidden met hen mee dat uw woord voortgang mag hebben. Heer, dat uw woord maar verkondigd mag worden tot redding van vele zielen. Heren, dat bidden we ook voor deze gemeente. Heren, dat u ook in de gemeente tot uw doel kunt komen. Heer, dat we daadwerkelijk gekneed willen worden naar het beeld van Jezus Christus. Zegent u ons zo, deze morgen, hier en bij de kinderkerk. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan ook met elkaar zingen, Johannes de Heer 348, en dan is er ook gelegenheid jullie gaven te geven. We gaan met elkaar Psalm 73 lezen, waar we straks over na gaan denken. Psalm 73. De meesten lezen denk ik nog uit de NBG-vertaling. Dan lees ik de NBG-vertaling. In de herziene Statenvertaling staat er boven toch dicht bij God. En de NBG die zegt het raadsel van de voorspoed der goddelozen. Een psalm van Asaf. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken. Bijna waren mijn schreden uitgegleden, want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeite hebben ze niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam, in de kwelling der stervelingen delen ze niet, en met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de trots hun een halssieraad. Het geweld omhult hen als een kleed, hun ogen puilen uit van vet. De inbeeldingen van hun hart lopen over. Ze spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde. Daarom wendt zijn volk zich hierheen. En als water in overvloed wordt het door hen geslorpt. Ze zeggen, hoe zou God het weten? Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd vermeerden zij het bezit. Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden. Mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik gezegd had, ik zal aldus spreken, zie, dan ware ik afvallig geweest voor het geslacht uw kinderen. Ik tobde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Waarlijk, gij stelt hen op glibberige plaatsen. Gij doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen? Gelijk een droom na het ontwaken, o Heere, versmaat gij, als gij opwaakt, hun beeld. Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas. En zonder verstand, ik was een redeloos dier bij u. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie van verre van u zijn, gaan te gronde. Gij verdelgt al wie overspelig u verlaat. Maar mij aangaande, het is mijn goed, nabij God te zijn. De Heere, Heere, heb ik tot mijn toevlucht gesteld. En ik wil al uw werken vertellen. Tot zover Psalm 73. Voordat we daarover na gaan denken, gaan we nog met elkaar zingen Opwekking 245. Opwekking 245. Vanmorgen willen we stilstaan bij Psalm 73. En als je Bijbel bij je hebt, sla maar op. En ik ga zo een aantal versen gaan we met elkaar doornemen systematisch van Psalm 73. Ik weet niet of je het een beetje gehoord hebt, maar Psalm 73 begint toch wel met een enorme worsteling. Nou, dan gaan we over nadenken, over die worsteling. Daarna gaat de psalmist, gaat Asaf, gaat op zoek naar een antwoord. Nou, als je worstelt, is het ook fijn als je uiteindelijk door die worsteling heen ook tot een antwoord komt. Nou, daar gaan we over nadenken. Wat is het antwoord? Waar komt hij uit? En als laatste beschrijft hij ook een afloop. Een afloop voor zichzelf. Hij weet zich geborgen, maar ja, hij ziet toch ook, en dat openbaart God hem, dat de goddeloze, daar beschrijft hij ook een afloop over. Nou, daar gaan we kort over nadenken. 3 punten. Nou, dat is makkelijk te onthouden. We beginnen met een worsteling. We gaan op zoek naar antwoorden. En dan de afloop. De worsteling. Het begint allemaal nog vrij mooi, hè? Vers 1. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Een soort van algemene belijdenis. Hij belijdt God. God is goed. God is tof. Zo staat het er. Hij is goed. Maar gelijk die zin daarna, dan is dat het woordje maar. En eigenlijk altijd in de Bijbel, als je dat woordje maar ziet, dan voel je wel aan, er gaat wat komen. Nu gaat het draaien, nu gaat het veranderen. Nou, dat zie je hier ook. Vanaf dat algemeen belijden dat God goed is, maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Nou, dan zit hij gelijk in die worsteling. En daar gaat hij iets over vertellen. En eigenlijk wat zijn worsteling is de vraag, waarom hebben mensen die niet geloven het vaak zo goed? Waarom zijn er zoveel goddelozen die een heerlijk leven hebben? En ik weet niet of je dat een beetje herkent in je leven. Of je dat ook niet eens afvraagt als je nou in de wereld kijkt. Hoeveel mensen hebben het niet gewoon geweldig goed? En hebben God gewoon helemaal niet nodig? En zie je een leven wat zo heerlijk is? En dan kom je op zondag bij elkaar en zie je opeens en hoor je een lijst van zieken? Voel je daarbij betrokken? Zijn er zorgen in de gemeente? Is er moeite in de gemeente? En is de gemeente vaak zo anders? En waarom moet dan een rechtvaardige, een kind van God, dan lijden? Erkennen we dat een beetje in ons leven? Aan de ene kant dat je naar de wereld kijkt, als je nu zo meteen die deur weer uitstapt en mensen ziet genieten en denkt van, het is goed zo. En hebben we toch ook te maken, met name ook in gemeentes, met zoveel, als je betrokken bent bij elkaar, met zoveel verdriet, zoveel moeite en zoveel pijn. Nou, Asaf gaat daar dwars doorheen, door deze vraag. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddeloze zag. Hij ging daarover nadenken. En waar rempel? Hij zou nog bijna uitglijden door al die gedachten. Anders gezegd, het zou hem van God aftrekken. Hij is erover aan het nadenken dat die goddelozen het zo goed hebben, zo in vrede leven. Hij begrijpt het niet en hij zou als het ware door die gedachte ver van God komen af te staan. En hij weet ook wel waarom. Want ik was jaloers. Hij keek die wereld in, zag de mensen, En was zo jaloers. Ze hadden het goed. Kijk nou eens in de wereld om ons heen. Prachtige auto's. Luxe. Goede banen. Bankrekeningen. Prima gevuld. Zonder zorgen. Leven mensen. Hun leven. En je zou er jaloers op worden. Waarom nu een weg met de Heere gaan? Waarom nu zondag, ja zelfs vandaag, 2 keer naar de gemeente gaan? Waarom? Ja, dan ook morgenavond ook nog eens een keertje. Ja, wat op je bordje zegt deze week. Pff. Waarom? Waarom? Ja. En dan gaat hij uitleggen in vers 4 tot en met 12 hoe de goddelozen leven. Wat hun gedrag is. Zonder God leven gaat hij dan vertellen. En zo ziet dat leven er ongeveer uit. En dan zegt hij in vers 4. Tot aan hun dood kennen zij geen belemmeringen, armoede en ziekte. Geen belemmeringen. Een heerlijk leven. Ze kennen welvaart. Hun buik is vet. Er is overvloed. Ze hebben ook geen deel, vers 5, van de moeite die anderen kennen. Ze worden ook niet getroffen door het lijden van anderen. Dat is helemaal heerlijk. Als je zo ik-gericht bent, dat je ook nog niet eens je betrokken voelt bij anderen. Dat je alleen maar je eigen leventje hebt en het zo heerlijk hebt dat je zoiets hebt van nou, ik geef nog 1 keer per jaar nog iets aan Giro 555 om mijn gemoed nog een beetje te stillen. En voor de rest leef ik mijn leven. In egoïsme en ik-gerichtheid. En ik sus mijn geweten met een gift. Nou, ze worden er arrogant door, zegt hij in vers 7. Ze zijn hoogmoedig, ze zijn trots. En hij zegt ook eigenlijk van, ze stellen zich met hun hoogmoed en met hun hoogmoedswaanzin boven God. Ze hebben God niet meer nodig. Ze kunnen het zelf wel af. En hij is een beetje jaloers daarop, deze Asaf. En denkt, jongen, jongen. Ja, dat zegt hij ook nog eens een keer in 13:14. Van dit hoofdstuk. Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden. Mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is er elke morgen. Het is een soort van ontmoediging. Van ik probeer naar de wil van de Heere te leven. Ik probeer onder zijn gezag mijn weg in dit leven te gaan. En ik word geplaagd. En ik ken de worstelingen. En ik ken de dalen. En ik ken de moeite van dit leven. Het verdriet. De worsteling met zonde. Waar ik doorheen moet gaan. En ik heb het soms zo moeilijk. Nou, dat is een worsteling. Waarom moet een rechtvaardige lijden? En waarom zijn er zoveel goddelozen die het zo voor de wind gaat? En dan gaat hij op zoek naar antwoorden. Dan gaat hij op zoek naar antwoorden. Vers 15. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken. Het eerste wat hij dan gaat proberen is, weet je wat ik doe? Ik ga net zo spreken en ik ga net zo doen als de goddelozen. Dan heb ik ook helemaal geen zorgen. En leef ik mijn leventje en spreek ik dezelfde taal als de wereld? Ben ik net zo ongelovig en net zo hoogmoedig en laat ik God als het ware links liggen? Nou, wees eens eerlijk, doen we dat niet vaak? Doen we dat niet soms? Krijgen we de vraag niet vaak, met name als mensen zien dat we door moeite heen gaan, door verdriet heen gaan, is dat jullie God? Geloof je daar nu in? Moet je eens kijken wat je nu meemaakt in je leven. En wat is het gevaar dat je mee gaat spreken als mensen dit gaan zeggen tegen je? Zo van, ja, ik ben ook boos op God. Ja, hij heeft me ook diep gekwetst. Maar zijn dat nou antwoorden van een kind van God? Gaan we dan toch ook niet met de wereld meespreken? Of mogen we dan juist in de moeite en het verdriet, in het worstelen, in de tegenslagen vertellen, maar wat er nu ook gebeurt in mijn leven, er is een God die mij draagt. Er is een God die mij leidt. Er is een God die mij vasthoudt. Ondanks de omstandigheden. Nee, ik wil niet met jullie gaan meepraten. Ik wil niet op dat hellende vlak, op die glijbaan gaan terechtkomen die mij van God aftrekt. Maar ik wil blijven staan, ondanks de omstandigheden. En wetende dat er een God is die voor mij zorgt. Ondanks de omstandigheden van mijn bestaan. Ik ben een kind van hem en ik blijf hem belijden. Ondanks dat wat er in mijn leven gebeurt. Ja, Asaf, zijn eerste optie die hij overdenkt is, ik ga meespreken met de wereld. Zoals er soms ook mensen wel eens meespreken. Maar laten we er vooruit kijken om niet mee te gaan praten met de wereld, maar te blijven staan op dat fundament wat we hebben ontvangen in Christus. Tweede wat hij gaat proberen dan, vers 16. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen. Ja, dan gaat hij proberen om God te begrijpen. Als een soort van rekensommetje. 1 plus 1 is 2. En zo gaan we proberen om God te begrijpen als een soort van rekenformule. Als ik een goed leven leid, dan moet ik zijn zegen ontvangen. En ontvang ik geen zegen als ik hem niet gehoorzaam. Ja, werkt dat altijd zo? Is God nu altijd te vangen in een soort van rekenformule? Is God nou echt te begrijpen? Is ons verstand nu zo ontwikkeld dat we God in alles kunnen begrijpen? Lieve broeder, lieve zuster. Nee. Nee. Echt niet. Probeer God niet te vangen in een rekenformule. Probeer God niet te gaan begrijpen in soms een zeer ondoorgrondelijke wegen die hij met je gaat. Je zult hem niet altijd begrijpen. Dat heeft Job ook moeten leren in zijn leven. Job die zich ook afvraagt, waarom moet een rechtvaardige lijden? Aan het eind van het boek Job zegt de Heere tegen Job. Job, waar was jij? Waar was jij? Toen ik de aarde grondvestte. Maak het bekend als u een echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Job, jij denkt mij te begrijpen? Ga me dan eerst maar eens uitleggen hoe het met de schepping zit. Ga het maar eens vertellen aan de schepper hoe het allemaal geformeerd is. Nou, we weten van Job dat hij dan zegt, maar u bent mijn God. God is almachtig. God is de alleenheerser. En God is de heerser en heeft de heerschappij over jou en uw leven. En je zult dingen in je leven meemaken die je niet zult begrijpen. Je zult dingen in je leven meemaken waar je nooit een antwoord op krijgt. Omdat God alles overstijgt in zijn soevereiniteit, in zijn heerschappij. Dan heeft hij twee dingen geprobeerd, Asaf. Eerst heeft hij geprobeerd om mee te praten, maar met de wereld. Maar dat was toch niet de oplossing? Toen heeft hij geprobeerd om God te vangen in een soort van rekenformule, om hem te gaan begrijpen. Het lukt hem niet. En dan lezen we van Asaf in vers 17, totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Hij gaat Gods heiligdom binnen. En hij gaat de aanwezigheid van de Heere zoeken. We weten niet wat er gebeurd is. Of hij nou daadwerkelijk een openbaring van de Heere heeft gehad. Of een stuk uit de Torah las en dat hem zo raakte, een lied. Een ontmoeting met een priester die hem bemoedigde. We weten het niet, maar hij is het heiligdom binnengegaan. En daar heeft hij antwoord gekregen. Waar? In de nabijheid van de Heere. Waar? Waar moet je zijn als je worstelt? Waar moet je zijn om antwoord te vinden? In de nabijheid van de Heere. Daar zul je rust en vrede ontvangen. En dan staat er, en op hun einde letten. Op wie zijn einde? Ja, op het einde van de goddeloze, waar hij jaloers op was. Stel, je kijkt een film. Jij hebt die film al 5 keer gezien. Maar je kijkt er met iemand die hem voor de eerste keer ziet. Het is een hele zielige, emotionele film. En na het eerste kwartier zit je buurman of buurvrouw al te huilen. En jij, je pakt nog wat cola en wat chips. Want je weet al wat er gebeurt. En aan het eind komt de climax en die is nog veel zieliger. En er worden wat zakdoeken gepakt en er wordt gehuild. En jij hebt onderhand alweer een droge mond gekregen van al die chips en schenk nog een keertje in. Want je kent de afloop toch al. Ja. Asaf gaat luisteren naar degene die de afloop al kent. En komt nu niet aan het eind van de dienst bij me en zegt, dus je vergelijkt de Heere met iemand die cola drinkt. Dat heb ik er niet mee bedoeld. Maar de Heere weet wel de afloop van alle dingen. En als je dus in zijn nabijheid komt, ontmoet je daar die heilige God die het begin kent, die het heden kent en die de toekomst kent. En als je die God ontmoet, dan mag je daar ook je rust en vrede in vinden, want hij weet de afloop. En dat is dan ook de rust en de rots waar hij op wil bouwen. Wat is de afloop? Lees met me mee, 18. Lees met me mee. Waarlijk, gij stelt hen, de goddelozen, op glibberige plaatsen. Gij doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Zij zijn verdwenen, vergaan door verschrikking. Gelijk een droom na het ontwaken, o Heere, versmaat gij, als gij opwaakt, hun beeld. Dit moet niet zoiets geven van, oh, nou gelukkig. Gelukkig, ik weet nu hoe het met de goddeloze gaat en relax. Met mij zit het goed. Dit is een intens woord wat hier gesproken wordt door Asaf. God oordeelt de goddeloze. Ieder mens komt uiteindelijk voor de troon van de Heere te staan. En de Heere zal uiteindelijk recht spreken over de levens van de goddelozen. De goddelozen waar je nu naar kijkt en denkt, oh, wat een huis, wat een auto, wat een vakanties, wat een zorgeloos leven. Het kan maar doorgaan, het houdt niet op. Wat een egoïsme en alleen maar voor zichzelf leven. Maar de Heere slaapt niet en de Heere kijkt niet werkloos toe. Er zal een dag komen dat hij zijn heersende almacht, zijn soevereiniteit zal laten zien aan alle mensen door alle eeuwen heen. En wat een tegenstelling ontstaat er dan. De worstelende Asaf, die in het heiligdom van de Heere uitkomt en zijn rust vindt en weet, dat is mijn rots, de Heere. En die goddeloze mensen waar hij zo jaloers op was, maar voor diezelfde God komt en het oordeel over zich uitgesproken krijgen. Wat een tegenstelling. Zoals de Heer Jezus dat zelf ook noemt in Lucas 16. Bij de rijke man en de arme Lazarus. De arme Lazarus. Bedelaar. Sliep op straat onder de zweren. Hij wilde graag wat kruimeltjes hebben van de tafel van de rijken. En de rijke man, purper en zeer fijn linnen kleding. Iedere dag vrolijk, overdadig leven. En dan zie je even een glimp van die eeuwigheid en draait het opeens dat beeld totaal om. En heeft Lazarus de rust gevonden in de armen van Abraham. Heeft hij de rust bij de Heere gevonden, dat is het beeld. En is er die rijke man die zijn ogen openslaat. En pijn heeft in het vuur van de eeuwigheid. Daarom, jonge meisje, broederzuster, moeten we de wereld ingaan. Dat is de enige reden om mensen die nu dreigen eeuwig verloren te gaan, te redden. En ze te vertellen van de liefde van Christus. En als je hier zit, jongelui, en je hebt de Heer Jezus nog niet aangenomen als je redder, verlosser van je leven, is het misschien vanmorgen wel het moment om te zeggen, Heer Jezus, wilt u ook in mijn hart komen? Want ik wil niet zo eindigen, zoals hier in Psalm 73 en zoals de Heer Jezus dat laat zien in de gelijkenis. Het is nu nog genadetijd en we zeggen het zo makkelijk. Het is nu nog genadetijd. En we leven ons leventje. Ach, het is nog genadetijd. Geniet er nog een beetje van. Nee, het is nog genadetijd. Zodat mensen die boodschap van redding, verlossing en eeuwig heil te horen krijgen. Asaf vindt daar zijn rust weer in. Na zijn worsteling, naar het zoeken van antwoorden, vindt hij uiteindelijk antwoorden. Lees met me mee, 23, 25. Nou, laten we eerst nog eventjes 21, 22 doen. Toen mijn hart verbitterd was en ik mijn nieren geprikkeld werd, toen ik zo in die worsteling zat, ik was een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie. Na die worsteling. Na het zoeken van antwoorden. Ik was dom. Ik was dom. Ik moet dicht bij de Heere blijven. En niet op dat hellend vlak terechtkomen. Ik moet vertrouwen hebben. In die God van trouw. En dan gaat hij door in 23, 25. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En als je schrijft in je Bijbel of streeft in je Bijbel, sommigen hebben die vrijmoedigheid niet, anderen wel, zou ik een streepje zetten onder rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Die rechterhand, daar wordt mee bedoeld, God bescherm mij. God is mijn troost en mijn kracht. Het is God die mijn rechterhand heeft gevat. Stel op een zondagmiddag loop je met je kleintje door een park heen. En van de overkant komt er een man met een grote herdershond. En je ziet je kindje een beetje twijfelen. En kijkt je aan en het enige wat jij doet is je hand uitstrekken. En het kind kijkt je aan en pakt die hand. En zo durft het kind door te lopen. En komt die veilig langs die herdershond heen. De rechterhand van de Heere. Hij heeft hem uitgestoken voor ons allemaal. In zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij heeft hem uitgestoken. Hier heb je mijn hand. Wil je nou veilig dat eeuwig heil ontvangen en veilig naar het Vaderhuis gaan? Pak die hand nu beet. En geloof in Jezus Christus als je redder, verlosser, zaligmaker. En je wandelt met de Heer Jezus je leven. En mag je vertrouwen op dat eeuwig heil wat ook jij mag ontvangen in je geloof door de Heer Jezus. Dat is je rust en dat is je zekerheid. Pak die rechterhand en voel je veilig, ondanks de worstelingen van dit leven, in de nabijheid van de Heer. En dan kun je met een dankzegging in je hart afsluiten. Afsluiten met de woorden: wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Kun je het nazeggen met Asaf? Kun je het nazeggen met heel je hart? Als je nou vanavond de dag afsluit, ga je op je knieën en lees je deze woorden: Heer, wie heb ik u? Behalve u in de hemel, naast u vind ik nergens vreugde. Er is geen andere vreugde. De vreugde is niet te vinden door te kijken wat de wereld je biedt. De vreugde is te vinden in God, die zijn liefde heeft getoond in zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan als antwoord op de preek met elkaar zingen. Opwekking 245. Opwekking 245. 82. 281. Oh, dan heb ik het net verkeerd gezegd. Of niet? Oh, maar we doen het andersom. Thank you. Vader in de hemel, en we zeggen u zo dank voor wie u bent. Heere, onze aanbidding is alleen voor u. Vader, vergeef ons dat we zo vaak ook kijken naar de wereld en kijken naar dat wat de wereld ons te bieden heeft. En zijn we zo vaak ook jaloers. Maar Heere, we zijn zo rijk. We zijn de allerrijkste mensen van heel de wereld. Omdat we u kennen. En omdat we weten dat uw heil is gekomen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die ons redding en verlossing bracht. Heer, en dank u wel voor uw verkiezende liefde voor ons leven. En Heere, zo bidden we dat we vol van u zijn. En dat we dankbaar zijn, omdat u barmhartig bent. Omdat u goed bent, omdat u trouw bent. En Heere, laat ons toch staan op dat fundament, Jezus Christus alleen. Heere, maar de boodschap is ook indringend. Als we denken aan het einde van zoveel mensen. Heer, misschien ook wel geliefden die ons zo na aan het hart liggen. Onze man, onze vrouw, onze kinderen, onze kleinkinderen, vrienden, familieleden. Heere, dan bidden we. Doe alsjeblieft een wonderbaar werk in levens van mensen die ons zo na zijn. Heer, dat we ook blijven bidden voor deze mensen met aanhoudend gebed. Zodat ze die ontmoeting ook leren kennen met de Heer Jezus. Heer, alsjeblieft, werk met uw geest in levens van mensen. Zodat ze knielen bij het kruis en zich overgeven aan de Heer Jezus. Heer, gaat u zo met ons mee. Deze nieuwe week in. Heere, dat we in uw woord, Heer, zullen wonen. Heer, dat we daadwerkelijk iedere keer weer verlangen om uw woord te lezen en het toe te passen in ons leven. Gaat u zo met ons mee. Sterk ons, Heere, zodat we krachtige discipelen van de Heer Jezus mogen zijn. In een wereld die dreigt verloren te gaan. We bidden het in die wonderbare naam van de zaligmaker, Jezus Christus, de koning van ons hart. Amen.